Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het over SpaceX. Als het weer een beetje meezit, vervoeren ze vanavond als eerste commerciële partij twee astronauten naar het internationale ruimtestation ISS. Dat bespreken we zo met collega ruimtevaartdeskundige en collega bij podcast Space Cowboys, Yuri Notier. Welkom alvast.
Dank je.
En we beginnen met microrobots. Het Duitse Max Planck Instituut voor Intelligente Systemen is het gelukt om een robotje te maken dat zo klein is dat het in bloedvaten onderzoek kan gaan doen naar kankercellen. Maarten Steinboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Welkom in BNR Digitaal. Deze robot die past in je aderen. Hoe klein is hij precies?
Ja, hij is 3 tot 7 micron. Eigenlijk net zo groot als een witte bloedcel in je bloedbaan.
Ja, 3 tot 7 micron. Een micron is een duizendste van een millimeter, geloof ik, hè?
Ja, dus als je 10 micron neemt, dan heb je een honderdste millimeter. Het is echt heel erg klein, deze robots. Ja.
Ja, en je zegt zo klein. Kan dat ook door haarvaten? Gaat dat niet je bloedvaten verstoppen, bijvoorbeeld?
Nee, het is echt zo klein als een bloeddeeltje zelf eigenlijk. En het is ook juist bedoeld om op die plaats te komen waar je eigenlijk niet op een andere manier kan komen, omdat het zo aan de einde zit in de organen. Daar hebben ze dat voor ontwikkeld. Dat zijn hele speciale robots natuurlijk. Hè. De normale robots die we ons voorstellen zijn altijd groot en bestaan uit werktuigbouwdingen.
Armpjes, wieltjes.
Elektrotechniek en software, wieltjes. Ja. Maar dit zijn robotjes van microsysteemtechnologie. Bestaan is eigenlijk vooral materiaalkunde, scheikunde, biologie. Dat zijn eigenlijk de vakgebieden die daar ook belangrijk zijn.
Ja, want hoe zit dit robotje in elkaar? Kun je het beschrijven?
Ja, het is een heel klein bolletje eigenlijk. Wat voor een deel bestaat uit aluminium en koper. En die zorgen er eigenlijk voor dat de magnetische velden die je aan de buitenkant van het lijf aanbrengt, dat die zorgen dat die bolletjes voortgestuwd worden. En die bolletjes gaan namelijk rollen tegen de zijkant van je bloedvat. En de reden dat ze dat hebben bedacht is omdat ze stroomopwaarts willen bewegen met die robots. Dus dat is anders dan wanneer je gewoon een pilletje zeg maar in je slokdarm neemt en je slikt het gewoon door.
Ja.
Als je in je bloedvat een robotje injecteert en het zou met de stroom meegaan, is dat relatief makkelijk. Maar als je ergens wil komen in het adelijk systeem, dus na zeg maar waar het weefsel zit, dan moet je dus tegen de stroom in eigenlijk zo'n robotje.
Maar waarom zou je niet gewoon met de stroom mee kunnen drijven? Want uiteindelijk kom je dan toch ook overal, of zie ik dat verkeerd?
Ja, maar helemaal aan het eind van de haarvaten, daar zit natuurlijk het orgaan. En daarna komt er weer niet het slagadelijk systeem, maar de aderen die eigenlijk alles weer afvoeren.
Mm-hmm.
En soms bij sommige kankergezwellen wil je dus vanaf de andere kant komen. En dan moet je eigenlijk tegen de stroom in.
Ja. Maar het is dus je beschrijft het als een bolletje, materialen. Ja. Maar zonder bewegende onderdelen. Het wordt gewoon van buitenaf voortgestuurd door die magnetische velden.
Ja, en ze hebben dus heel slim gekeken naar hoe witte bloedcellen, leukocyten, hoe die in je bloedbaan zich voortbewegen. En die kunnen namelijk ook tegen de stroom in bewegen. Dat doen ze dus door heel dicht tegen de wand aan te gaan zitten en zich voortbewegen. Nou, daar hebben ze dat idee vandaan gehaald met die bolletjes die dan eigenlijk rollen. Ze noemen het ook micro-rollers, noemen ze het. Rollen die bolletjes dus tegen de vaatwand in, zich verder richting een kankergezwel wat daar zit. En dan hebben ze voor een deel, is het dus aluminium en koper, de buitenkant van het bolletje. De andere helft van het bolletje bestaat uit scheikundige materialen die detecteren als een kankergezwel tegenkomen. En dan kunnen ze dus op dat moment, precies alleen maar op dat moment, hun medicatie loslaten.
Juist. Oké. Okay. En het is altijd wel fijn om even uit te maken wat er nou precies al bereikt is en wat niet. Dit is getest in een soort model, hè? Niet in een mens of in een dier, ook dat niet, maar in een kunstmatig model in het laboratorium.
Ja, precies. Kijk, er wordt wereldwijd ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar microrobots. Het is natuurlijk eigenlijk de droom van ons al heel lang dat we een pilletje kunnen innemen of zelfs in kunnen spuiten in je bloedbaan. En dat pilletje zijn weg vindt en heel lokaal dingen kan doen.
Ja.
Maar we zijn nog ver van echt toepassen op mensen. Overigens, het is goed om te noemen dat Ben Veringa natuurlijk de Nobelprijs voor de scheikunde heeft gekregen. Mm-hmm. Een paar jaar geleden. Voor juist dit werk. Hij heeft de nano-auto uitgevonden. Met een aantal collega's uit het vakgebied van de scheikunde. Dus eigenlijk een heel klein dingetje. Met vier soort van wieltjes. Waarbij ook weer scheikundige materialen in staat zijn om onder invloed van UV-licht zich te kunnen vervormen. En daardoor voortstuwing te kunnen maken.
Ja, okay,
dat is eigenlijk altijd wat je met robotica moet doen. Hè. Je moet een energiebron hebben. Nou, dat kan dus van buitenaf zijn, licht, magnetisme. Of eventueel van binnenuit, door stroming. En je moet iets kunnen voortbewegen en kunnen meten. Dat maakt een typische robot. Nou, we zijn nog ver van dat we dat kunnen toepassen op mensen. Dus al het werk wat je ziet en ziet gepubliceerd worden, dat zijn altijd laboratoriumopstellingen die heel goed geconditioneerd zijn, waar je alles aan kan meten. En nou, dan wordt dus de eerste functionaliteit van zoiets getest.
Ja, maar dat het door een aderachtige omgeving, haarvatenachtige omgeving kan bewegen, dat is dus nu wel aangetoond in die modelstudies.
Ja, en dus tegen de stroom in. Hè. Dus ondanks het feit dat je dus een stroming hebt, hebben ze dus aan kunnen tonen dat met een zekere snelheid, zelfs tot bijna een millimeter per seconde, dat ze die bolletjes tegen die wand van zo'n kunstmatig vat konden bewegen. En dat die ook lokaal dan hun medicatie konden deponeren.
Ja, dat wil ik vragen. Dat is dus ook gelukt om het doel te vinden en daar ook iets te doen.
Ja, en dat zijn natuurlijk scheikundig processen. Dus dan moet je heel goed snappen hoe de scheikunde is van zo'n typisch kankergezwel. En dan moet je daar receptoren op maken, scheikundige moleculaire verbindingen, die daarop reageren en dan hun enzymen of medicatie op dat moment loslaten.
Ja, dus en je moet.
Wat interessant is aan dit soort ontwikkelingen is dat je dus ziet dat het weer een andere doorsnede van vakgebieden is dan normaal gebruikelijk met robots. Hè? Dus het is die scheikunde biologie kant die veel belangrijker is eigenlijk.
Interdisciplinair. Ja. Maar er is nog iets waar je voor moet zorgen. En dat is dat het niet wordt afgestoten door het lichaam. Is daar hier al aandacht aan besteed?
Ja, ik heb dat zitten zoeken in hun publicaties, maar daar heb ik nog niet zo scherp kunnen krijgen.
Okay.
Ik heb wel publicaties kunnen vinden van andere groepen die dus bioafbreekbare robotjes maken. Dus dat het gewoon oplost in je lijf uiteindelijk en dat het gewoon verdwijnt. En dat, maar ja, ik aluminium en koper, een heel klein minuscuul micrometer. Ik weet niet of je dat bioafbreekbaar kan doen, maar misschien is het zo weinig dat het wel in die categorie valt. Maar
ja,
ik ben een werktuigbouwer en ik, zoals je weet, zijn wij wereldkampioen met voetbalrobots. En dat zijn dingen die even wat groter zijn dan een micrometer. Dus ik weet niet precies de scheikundige.
Nee, goed, maar als het maar inert genoeg is en titanium precies. En zo, kunstmatige ledematen, of hoe heet dat, kunstmatige gewrichten en zo, dat kan allemaal wel.
Ja, kijk, als het in je bloedbaan zit, dan moet het natuurlijk toch niet tot problemen leiden.
Oh ja.
Dus dan moet het of oplossen, of het moet zo klein zijn dat het gewoon diffundeert door de vaatwand heen op een gegeven moment echt gewoon weg is.
Je moet er ook wel weer van af, dat is eigenlijk wat je zegt.
Nou ja, dat is precies. Dus er zijn wel al pilletjes die je gewoon in kan nemen, die veel meer meten aan je lijf. En straks komen de pilletjes die ook echt iets gaan doen in je lijf. Maar als je het gewoon inslikt, en dat gaat door via je maag, via je darmen weer naar buiten, ja, dan voelen we allemaal aan dat het eigenlijk niet uitmaakt. Hè. We weten allemaal wel, toen we nog kind waren en toen we nog met knikkers speelden, dat je dus wel eens een kind hebt wat zo'n knikker inslikt.
Ja.
En die zijn even wat groter dan een paar micron. Hè? Dan praat je over.
Ja, die komen er ook vanzelf weer uit, volgens mij.
Die komen er vanzelf uit. En dat is helemaal niet erg, want glas, daar doet je lijf niks mee.
Nee,
dat is gewoon inert, hè? Dus daar gebeurt niks mee. Net zoals inderdaad wat je zei, de titanium in je been. Dat maakt ook niet zoveel uit.
Maar voordat je dit soort robotjes in je bloedbaan stopt, moet er denk ik nog wel het nodige gebeuren. Afgezien van onderzoek wil ik zo nog wat over vragen. Maar er zal toch een hele speciale goedkeuring nodig zijn, misschien wel strenger dan die voor medicijnen, om dit te mogen doen.
Ja, ja, dus je hebt, je zit eigenlijk dan aan de kant van de instrumentatiekant. Hè? Dus dat is de medische regelgeving die er is rondom apparaten. En daar heb je drie klassen in. En een hele lage klasse is een pleister die je aan de buitenkant plakt. Maar met een naald, een injectienaald, je lijf ingaan. Dat is eigenlijk ook al, dat stelt wel eisen aan de injectienaald. En de zwaarste klassen, dat zijn eigenlijk de klasse 3 is dat. Dat zijn de instrumenten die in je lijf blijven.
Ja. Oh ja,
bijvoorbeeld.
Ja.
Een gehoorimplantaat of een pacemaker.
Ja,
die dus zorgt dat je hartritme op orde blijft. Ja, dat zijn dingen die krijg je in je lijf en die blijven daar een tijd lang zitten. Ja, die moeten voldoen aan de aller strengste regels die er zijn voor dit soort instrumenten en apparaten. En dan moet je dus door een heel proces heen van eerst preklinische proeven doen, dus op kadavers of op dieren.
Ja.
Vervolgens ga je naar mensen en dan moet je ook heel veel mensen testen en ook allemaal de onafhankelijke instanties laten beoordelen. En pas dan krijg je goedkeuring. Dat lijkt dus erg op de FDA-goedkeuring voor medicatie. Maar er zitten een aantal dingen in die eigenlijk nog zwaarder zijn, omdat het echt in je lijf blijft.
Ja, oké. Okay. En wat is nu de eerste onderzoeksvraag volgens jou? Waar gaan ze nu aan werken?
Nou ja, dus de droom die iedereen heeft in dit veld is dat je dus dat je iets kan maken wat echt lokaal iets doet. En dit is eigenlijk de eerste groep die tegen die vaatwand aan stroomopwaarts een device heeft. Er zijn veel meer groepen in de wereld die al devices hebben die via je slokdarm werken. En ook die met de bloedbaan mee bewegen. En de grootste uitdaging is om dit soort dingen inderdaad betrouwbaar te maken. En zo klein dat je het goed kan maken. En vervolgens moet je dan dat hele goedkeuringstraject in. Maar daar zijn we volgens mij nog best wel netje vanaf. Ik denk dat dat zeker nog 5 tot 10 jaar duurt voordat jouw huisarts of jouw specialist je iets dergelijks gaat voorschrijven.
Oké, okay, dus de verwachtingen zijn bij deze gemanaged. Ik wil je hartelijk danken, Maarten Steinboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Blijf erbij voor het volgende onderwerp, dat vind je vast interessant.
Herbert Blankenstein.
Ze hebben amper een seconde speling, begrijp ik. Maar als de omstandigheden helemaal goed zijn, dan lanceert SpaceX vanavond om 22:33, zet dat in je agenda, Nederlandse tijd, als eerste commerciële partij naar het internationaal ruimtestation ISS. Een capsule met mensen aan boord. Jurie Nortier, FD Mediagroep collega, hartelijk welkom.
Dankjewel,
Herbert.
Wij
doen samen met nog een aantal andere collega's de podcast Space Cowboys. We zitten hier nu over die lancering te praten. Alles hangt op dit moment af van het weer. Hoe ziet het eruit?
Niet zo goed, eerlijk gezegd. En dat heeft ermee te maken dat er nu voor de kust van Amerika een tropische storm is ontstaan. En die Dragon-capsule moet ook een veilige plek midden op zee hebben waar die eventueel een noodlanding kan maken. En met een tropische storm daar, dan wordt het heel erg lastig.
Ai, dat is heel erg jammer. Maar het is nog niet officieel afgelast.
Nee, we horen het eigenlijk over 3 kwartier. Dan zal er een persconferentie zijn. En dan zal bekend worden gemaakt of die lancering vanavond wel of niet doorgaat. Dus het wordt nog spannend.
Okay, dat is dan misschien straks bij BNR in de Spits uitzending nog te horen. Maar nu eerst, het tijdstip is blijkbaar heel erg kritisch. Een seconde vertraging is al haast te veel. Is dat echt waar?
Ja, klopt. Deze lancering die is perfect getimed. Dat de Dragon-capsule straks in een mooie baan net achter het ISS terechtkomt. Dat betekent dat de capsule niet zo heel veel brandstof hoeft te verbruiken om uiteindelijk bij het ISS aan te komen. En dat je eigenlijk binnen een dag al kan koppelen aan het ISS.
Juist. Dus en als je dan een seconde te laat lanceert, dan lig je al veel te ver achter.
Ja, dat ISS dat gaat zo razendsnel door in een baan om de aarde, dat een paar seconden kan echt al een paar 100 kilometer aan verschil opleveren. En dat moet je allemaal compenseren met brandstof.
Ja, precies. En dat wordt dan te duur of je bent te zwaar met al die brandstof die je dan nodig hebt. Dat is allemaal.
Het idee is namelijk wel dat astronauten zo snel mogelijk richting het ISS gaan. Want ondanks dat deze Dragon-capsule een heel stuk comfortabeler en groter is dan de Soyuz-capsule waar ze voorheen mee werden gelanceerd, blijft het alsnog een beetje als sardientjes in een blikje.
Ja, ja. Vorige onderwerp ging over een onderzoek dat heel veel tijd nodig heeft, omdat er aan zoveel aspecten gedacht moet worden. En dat is hier eigenlijk ook zo. Deze lancering staat de boek als een testvlucht.
Klopt.
Hoe zit dat met mensen aan boord? Proefkonijnen, zou je bijna zeggen.
Nou, dat zijn het bijna wel. Kijk, ja. Eigenlijk loopt dit project al bijna 10 jaar inmiddels. En heel veel tegenslagen gehad in de afgelopen jaren.
In de zin 10 jaar dat Elon Musk met zijn SpaceX 10 jaar geleden al begonnen is met het ontwikkelen van deze capsule.
Klopt, en dat de eerste subsidies ook al vanuit NASA werden gegeven om dit project mogelijk te maken. Om mensen naar het ISS te brengen vanaf Amerikaanse bodem met een Amerikaanse raket. En dit moet een testlancering zijn. Want dat betekent namelijk dat deze mensen straks gewoon lekker aan TSS gekoppeld kunnen worden. En ook een tijdje daarin kunnen verblijven. En het idee is dan dat vanaf 30 september ongeveer, dat er ook echt structurele vluchten door SpaceX en straks ook door Boeing gelanceerd worden richting het ISS. Maar dit is echt nog een proef van de capsule om te kijken hoe deze vlucht zal gaan.
En die proef die wilden ze niet doen zonder mensen aan boord?
Nee, dat hebben ze namelijk al vorig jaar gedaan.
Oh, dat hebben ze al gedaan.
Dus die test is al geslaagd. En nu willen ze het eigenlijk voor het echt hier gaan proberen. Doen alsof het een bemande vlucht is met echte astronauten aan boord.
Ja, beschrijf die Crew Dragon, die capsule eens een keer. Moet ik denken aan die Apollo-capsule die ik me herinner uit 1969?
Ja, het heeft een beetje die formaten. Qua vorm ziet hij er ook heel erg hetzelfde uit. Het lijkt een beetje op een dropje eigenlijk.
Een kegeltje.
Een kegeltje.
Ja.
Heeft er ook mee te maken dat de meest optimale vorm is voor een bemande capsule.
Natuurlijk.
Dus bovenin, daar zit het gedeelte waarin de mensen, de astronauten zitten. En onderin zit een hitteschild wat ervoor moet zorgen dat die capsule gewoon weer veilig gaat landen. Hij is een stukje groter, ietsje groter. En er kunnen daarom ook meer mensen in dan bijvoorbeeld in een Soyuz of in de Apollo-capsule. Hij kan maximaal 7 mensen vervoeren.
Oh, doe maar. Ja, ja, ja.
Dat is echt wel een heel stuk ruimer. Nu gaan er 2 mee. En
bijna een busje, hè?
Ja, op een gemiddelde vlucht naar het ISS gaan er 4 mensen mee. Dat betekent dat er in het onderste gedeelte van deze capsule ook nog wat aan stoffen mee kunnen gaan. Bijvoorbeeld experimenten of persoonlijke onderdelen.
Ja. Ja, ja, ja. Zijn er verder nog dingen radicaal anders dan tot nu toe is gedaan?
Ja, ik denk dat er zijn 3 grote verschillen ten opzichte van eerdere capsules. Allereerst, alles is digitaal gemaakt. Kijk, die
Apollo-capsules. Zit je ook hier natuurlijk.
Ja. Al die Apollo-capsules, dat was natuurlijk allemaal, het waren knopjes waar je aan kon zitten. En dat betekent dat je hier eigenlijk het interne, het ziet eruit alsof je in een Tesla
Laat
Model 3
raden,
zit.
Hij heeft een aanraakscherm.
Alles is touchscreen. Ja. Dus het is alsof je in een Tesla Model 3 rondrijdt. Ja, het tweede is dat het een herbruikbare capsule is.
Ja.
Nou, dat moet de prijs van het lanceren ontzettend omlaag brengen. En het derde is dat hij echt een stuk groter is. En een stuk groter en daardoor ook een stuk comfortabeler is dan eerdere capsules.
Ja, herbruikbaar, net als die draagraket, hè?
Ja.
Die ze ook weer uit zee willen gaan vissen. Ik wil eventjes naar Maarten Stijnhoek, want die hangt nog en luistert mee. Maarten, als hoogleraar regeltechniek en robotica en zo, waar let jij op bij dit soort gebeurtenissen?
Nou ja, het is ontzettend een mooi toepassingsgebied van regeltechniek, want het moet allemaal gestabiliseerd worden. In principe is een raket een instabiel systeem uit zichzelf als je dat niet regelt.
Ja, potloodje op je vinger.
Kan ik wel iets voorstellen. Ja, dus als je dat gewoon wegschiet, dan gaat het gewoon uit zijn baan. Wat mij wel intrigeert, wat zie jij nou, Jurie, als verschil met de Space Shuttle?
Met deze lancering, met deze capsule?
Ja, nou ja, met dit soort. Wat de Space Shuttle kon ook naar ISS toch mensen brengen, of niet?
En weer terug, ja.
Klopt. Nou ja, de Space Shuttle was gewoon ongelooflijk duur in onderhoud. Het was natuurlijk ooit naar buiten gebracht als de methode om misschien wel wekelijks bemanning naar de ruimte te brengen. Maar uiteindelijk bleken die kosten zo ongelooflijk hoog te zijn. En bleek ook het risico op loss of crew, oftewel een ongeluk met dodelijke afloop, bleek ook veel te hoog te zijn. En daarom heeft NASA besloten 10 jaar geleden om de capsule, of om de Space Shuttle op te heffen. En over te gaan naar een nieuw systeem. Dus dit moet vooral een lagere prijs met zich meebrengen om mensen naar het ISS te brengen.
Ja, en Amerika hoopt hiermee minder afhankelijk te worden van Rusland, hè?
Klopt.
Gaat dat, dat zal ze uiteindelijk wel gaan lukken, want ze gaan gewoon door tot het zover is. Wat betekent dat voor Rusland?
Nou, Rusland verkocht eigenlijk plaatsen in hun Soyuz-capsule aan NASA. Dat betekende dat bij elke vlucht van een Soyuz er wel 1 Amerikaanse astronaut of soms een Europese of Japanse astronaut meeging naar boven. En in 2007 leverde dat per zetel zo'n 20 miljoen op. Dus dat was een leuk extraatje voor het Russische ruimtevaartprogramma. En inmiddels, de laatste zetel die verkocht is, die kostte al zo'n 90 miljoen. Dus daar zit een flinke inflatie achter. En dat is voor het Russische ruimtevaartprogramma, wat toch altijd structureel met een geldgebrek te maken heeft, was dat toch echt wel een hele fijne inkomstenbron. En dat valt nu volledig weg.
Ja, en is dat voor de internationale ruimtevaart nog belangrijk? Ik bedoel, gaat de competitie die er was tussen Amerika en Rusland nu minder worden? Heeft Amerika weer het Rijk alleen?
Ja, Amerika is nu gewoon alleen heerser eigenlijk op dit gebied. China volgt ze. China heeft natuurlijk een afgelopen maand een eigen capsule ook getest. Die lijkt heel erg op de Dragon, ook qua afmetingen en qua doelstellingen. Moet ook mensen richting het Chinese ruimtestation brengen. Ja, en die Russen die blijven gewoon lekker hun Soyuz lanceren. Proberen dat ding ook te verkopen aan andere landen. Maar zij zijn hiermee wel een beetje op een zijspoor gezet in de internationale ruimtevaart.
Ja, ja, ja. Een club die je ook bijna zou vergeten, die in competitie is met SpaceX dan in elk geval, dat is Boeing. Ja. Boeing heeft de Starliner. Wat is dat voor een ding en doen ze echt mee?
Ja, ze doen wel echt mee. De Starliner is de tweede Amerikaanse capsule die door de NASA wordt gefund eigenlijk om mensen naar het ISS te brengen. Starliner zou dit jaar ook voor het eerst mensen naar het ISS moeten brengen, maar ze hebben vorig jaar een testvlucht uitgeprobeerd en die verliep absoluut niet goed. Vooral softwareproblemen. Testvlucht was eigenlijk na 2 dagen alweer afgelopen omdat er te veel brandstof was verbruikt door een softwarefout. En zij moeten die testvlucht nu later dit jaar gaan herhalen en zij kunnen eigenlijk pas volgend jaar voor het eerst mensen naar het ISS gaan brengen. Dus het is een concurrent van SpaceX, of tenminste een partner van SpaceX, maar ze lopen wel echt een jaar achter.
Ja, 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 ja. Oké, nou kunnen we die ISS en die Crew Dragon overzien vliegen vanavond, als het tenminste
vanavond lukt. Deze capsule die wordt om 22:55 gelanceerd. En als het goed is, zien we dan rond 22:55, dus pak een beetje 25 minuten later, 20, 25 minuten later, kunnen wij, als we naar het zuiden kijken, zouden we de Dragon 2 capsule met de tweede trap over moeten zien te komen.
Ja, en nou herinner ik me, ik heb een tijdje geleden die satelliettreintjes van SpaceX geprobeerd te zien. En die waren niet helder genoeg. Die heb ik niet gezien, hoewel ik precies wist waar ik moest kijken. Hoe helder worden deze dingen?
Ja, je zou het als een kleine ster over moeten kunnen zien trekken. Dus je ziet eigenlijk een sterretje wat...
Dan heb je het over de Crew Dragon.
Ja, over de Crew
Dragon. Want de ISS is volgens mij helderder dan de helderste ster.
Klopt. Deze ja. Nee, omdat hij een stuk kleiner is. Ja. Voordeel is wel dat hij dan nog in een lage baan om de aarde zit. Maar als het goed is, zou een heldere ster over moeten kunnen zien trekken vanavond.
Ja, oké, dan kunnen we dus hij komt op in het zuiden. Daar is...
Ja, als je naar het zuiden kijkt...
En even voor 11, hè?
Iets voor 11, ja. Ongeveer 5:55. Dan zou je het, als je naar het zuiden kijkt, zou je op een gegeven moment over moeten zien komen.
Ja, nou nog even over Space Cowboys, de podcast. Want ja. Jullie, en ik zeg jullie, want ik ben er zelf vanavond niet bij, maar jullie gaan vanavond opnemen tijdens die lancering. Beetje raar, hè? Want het is niet live. Nee, maar leg uit, wat is het plan?
Nou, wij willen eigenlijk vlak voor de lancering willen wij gaan starten met een opname van de podcast, waarin we gewoon wat achtergrondinformatie leveren over wat er nu gaat gebeuren. Wat informatie over de raket, de missie, de capsule, de bemanning, dat soort zaken. En dan willen we eigenlijk de lancering live gaan meekijken. Hopelijk gaat het daarom door, maar we zullen het zien.
Ja, dus dat wordt heel erg spannend. In elk geval, dan kunnen ze vanaf kort na de lancering kunnen mensen naar Space Cowboys luisteren. Ja, en dat
zo snel mogelijk daarna zal die online komen.
Precies, alsof ze erbij zijn en in elk geval precies zoals het gebeurd is.
Ja.
Fijn. Nou, Joeri, mijn collega bij de FD Media Groep, hartelijk bedankt.
Dankjewel.
Ruimtevaart-expert en medepresentator van Space Cowboys. Maarten Steinboeg vanuit Eindhoven, ook heel hartelijk bedankt. En als je zelf handmatig een Crew Dragon capsule aan het ISS wilt gaan koppelen, dan kan dat ook, want SpaceX heeft een realistische simulator online staan. Linkje vind je op bnr.nl/digitaal. En ik verklap alvast dat Joeri en ik en alle Space Cowboys er de grootste moeite mee hebben gehad. Het is echt heel erg lastig.
Verschillend om mee te werken.
Precies. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of wat je ook maar gebruikt om naar podcasts te luisteren. En daar vind je ook mijn andere podcast, de Space Cowboys dus, maar ook Cryptocast en De Technoloog. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Doei!
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.